Goedenavond allemaal. Goed dat u bent gekomen op deze goede vrijdag. Om na te denken met elkaar over de Heer Jezus Christus. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor velen. En u mag daarbij horen als u oprecht gelooft dat dat werk wat hij op het kruis volbracht heeft, dat dat ook voor u persoonlijk gedaan is. Vanwege uw zonden die u gedaan heeft. We gaan een aantal teksten lezen met elkaar uit het Nieuwe Testament. We willen vanavond echt de nadruk leggen op wie hij is, wat hij gedaan heeft. Ik wil eerst wat lezen uit Matteüs 27 en dan iets uit Johannes 19. Dus we beginnen met Matteüs 27 vanaf vers 39... Beide gedeelten spreken over het moment dat de Heer Jezus stierf aan het kruis, 2000 jaar geleden. En nog steeds maakt dat op mij, en ik hoop ook op u, een diepe indruk. We lezen Matteüs 27 vanaf vers 39. De voorbijgangers nu lasterden hem, terwijl zij hun hoofden schudden en zeiden: u die het tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf als u Gods zoon bent. En kom van het kruis af. Evenzo zeiden ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudsten spottend: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Vanaf vers 45, vanaf het 6e uur af. Nu kwam er duisternis over het hele land tot het 9e uur toe. Omstreeks het 9e uur nu riep Jezus met luide stem de woorden: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen nu van hen die daar stonden en dit hoorden zeiden: deze roept Elia. Vers 50. Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest. Johannes 19, klein stukje uit Johannes 19. Vers 23. Toen dan de soldaten Jezus hadden gekruisigd, namen zij zijn kleren en maakten er 4 delen van. Voor elke soldaat een deel. En het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf in zijn geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar: laten wij die niet scheuren, maar het omloten van wie die zal zijn. Opdat de schrift vervuld werd die zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. De soldaten dan hebben dit gedaan bij het kruis van Jezus. Nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen hij Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had daarbij zag staan, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot zijn discipel, tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis. Vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei hij: het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. Tot zover. De lezing uit het woord van God, de Bijbel, ja. Het is, lieve mensen, een moeilijke tijd waarin wij leven. En u ziet dat dagelijks als u het nieuws volgt. Misschien wordt u daar wel een beetje door ontmoedigd of misschien wel angstig. Maar wat nog veel ernstiger is, is dat in kerken en gemeenten, ja, de onverschilligheid een beetje toeneemt ten aanzien van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Ik was vanmiddag bij iemand en daar lag een kerkblad geheel gewijd aan Pasen. Ik heb niets in dat blad gelezen over de Heer Jezus, over dat Hij gekomen is om onze zonden te dragen. Niets. Het is zo belangrijk, lieve broeders en zusters, dat u geworteld en gegrond wordt in zijn persoon en zijn werk. De Heilige Geest is gekomen met maar één doel. Dat is de Heer Jezus in uw leven en mijn leven te verheerlijken, groot te maken. En Hij, de Heilige Geest, neemt altijd het kruis van de Heer Jezus als uitgangspunt van onze groei. Dat gaan we vanavond zien. Ik wil 7 betekenissen van dat kruis een beetje met u langslopen. Er zijn er nog veel meer, maar ja, ik werd natuurlijk gisteren gebeld. Ik heb maar 1 dag om iets voor te bereiden. Normaal ben ik daar veel langer mee bezig. Maar misschien wordt het dan ook wel wat veel. Maar 7 verschillende kanten van dat kruis. De Bijbel zegt in 2 Petrus 3 vers 18... groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Die volgorde. Eerst de genade. Dat wat God ons in Hem gegeven heeft, waarvan Petrus zegt, alles betreffende het leven is ons geschonken. En de kennis van zijn persoon. Daar gaan we zo meteen, als we avondmaal vieren, bij stilstaan. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt hij. Het avondmaal is niet een soort middel om je geloof mee te versterken. Het is ook niet zozeer wat hij voor mij gedaan heeft, dat komt erbij. Maar het is, doe dit tot mijn gedachtenis, wie ik ben. Wat ik gedaan heb. En bij die 7 wil ik iedere keer een soort toepassing maken voor uw en mijn persoonlijke leven. Want de Bijbel is ons gegeven om ons leven te veranderen in de praktijk. Niet om ons interessante informatie te geven over wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar dat kruis heeft een effect. En dat bloed ook. En de eerste van de 7, dat vinden we in Johannes hoofdstuk 13. Mag u ook even opzoeken. Johannes 13, vers 31. En dat is het eerste aspect van het kruis dat helemaal niets met ons te maken heeft. Ik las net voor, het is volbracht, uit Johannes 19, vers 30. En wat is volbracht? Dat hij zijn Vader verheerlijkt heeft. In dat evangelie. Er staat in Johannes 13 vers 31. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Ziet u dat? De voorbijgangers lasterden hem. De hoofdmensen van het Jodendom, de overpriesters, de fariseeën, ze spotten met hem, Matthäus 27... De soldaten dobbelden om zijn klederen. De mens heeft God volkomen onteerd. Daar was hij in het midden van hen, 3,5 jaar. En de mens heeft God ten diepste onteerd door zijn zoon te kruisigen. Maar hij heeft op dat kruis God verheerlijkt. De ultieme uiting van de gehoorzaamheid was tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En in Johannes 17 zegt hij in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb u verheerlijkt. De eerste mens, Adam, waar wij allemaal van afstammen, lieve mensen. Ons hoofd, toen we nog niet wedergeboren waren. Die onteert God ten diepste. Vandaag door alle ellende, maar ten diepste door de Zoon van God te kruisigen. En de tweede mens die uit de hemel is, heeft hem verheerlijkt. Het is volbracht. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Het heeft niets met mij te maken, met u. Dat is het eerste. Het kruis heeft God verheerlijkt. Daar was een mens bereid om zijn leven af te leggen. Want dat gebod had hij van de Vader ontvangen. Dat zegt hij zelf. Johannes 10. Dus enerzijds, en dat is moeilijk voor ons, heeft God zijn aangezicht van hem moeten afwenden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En anderzijds was het een vreugde om een mens te zien die hem daar op dat kruis heeft verheerlijkt. Dat is moeilijk bij elkaar te brengen, maar dat is allebei waar. Maar dan zegt 1 Korintiërs 6 vers 20 tegen u en tegen mij: verheerlijk dan God met in uw lichaam of met uw lichaam. Zoals hij God verheerlijkt heeft. We hoeven niet aan het kruis daarvoor te gaan natuurlijk. Maar zo hebben wij nu de verantwoordelijkheid om, omdat hij in ons woont door de Heilige Geest, om God te verheerlijken. Hoe doen we dat dan? Wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. Als u een beetje op de Heer Jezus gaat lijken, dan verheerlijkt u God. Dat is het eerste. Het eerste wat het kruis mij leert, is dat God verheerlijkt is. En dat ik nu vandaag de verantwoordelijkheid heb: u bent gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. Ik mag God verheerlijken. Wilt u dat of niet? Is dat uw verlangen? Het tweede is, vind u me Johannes 17, vers 2. Hij heeft ook niks met mij te maken, maar ook weer met iets bijzonders, namelijk: verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, let op. Nou komt er een heel moeilijk zinnetje. Maar er staat: opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. Oei, oei, oei. Het kruis, het tweede is: het kruis is de plaats waar de Heer Jezus de plannen van de Vader heeft uitgevoerd. De Vader heeft hem een gezelschap gegeven. De uitverkiezing, weet je wel, een moeilijk onderwerp. De Vader heeft dat in zichzelf voorgenomen. Voor de grondlegging van de wereld wilde hij een gezelschap het eeuwige leven geven. Dat is niet hetzelfde als wedergeboren zijn. Opnieuw geboren, dat zijn alle mensen van alle tijden die in God geloven. Job was opnieuw geboren, David, Abraham. Maar het eeuwige leven, dat is iets heel bijzonders. Dat is vers 3 van Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. De Vader en de Zoon. Dat konden zij in het Oude Testament nog niet. Maar het kruis maakte dat mogelijk. Verheerlijk uw Zoon, dat alles wat u hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven. U heeft eeuwig leven. Wist u dat? Dat is niet, ik leef in eeuwigheid. Dat hoort er ook bij. Maar het is dat u nu vandaag, omdat de Heer Jezus het kruis verdragen heeft, ja, dat u de Vader mag kennen, de waarachtige God zoals hij is. In de Zoon, door de Zoon. En dit is de belofte die hij ons heeft gegeven, het eeuwige leven, zegt Johannes in 1 Johannes 2. Je zou kunnen zeggen dat de Vader tegen de Zoon zei, voordat er een schepping was: ik ga jou een gezelschap mensen geven, en die zullen straks delen in wat wij hier met elkaar beleven. De omgang met elkaar. Hier ben ik om uw wil te doen, zei de Heer Jezus toen. Ja, toen kwam de zondeval. En toen moesten we vrijgekocht worden. Als had deze... hadden deze plannen nooit uitgevoerd kunnen worden. Zie uw moeder, zegt hij tegen Johannes. Zie uw zoon. Ze waren familie van elkaar geworden. Het eeuwige leven betekent familie van God. Kinderen van God. Ik ga heen naar uw vader en mijn vader. Naar uw God en mijn God. Dat is iets nieuws. Een nieuwe familie. Broers en zussen van elkaar. Kennen wij zo de Vader en kennen wij zo elkaar als familie? Dat is de vraag. Want eeuwig leven heeft ook een verantwoordelijkheid. dat wij de ander beschouwen als een broeder en een zuster. En de Bijbel zegt, zo kennen we vanaf nu aan niemand meer naar het vlees. Maar we zien elkaar nu als, in het licht van dat kruis, als familie van God. Kinderen van God. Zij die geloven zijn mijn familie. Zij die niet geloven zijn niet mijn familie. Ook al zijn ze mijn aardse familie. Ik ken niemand meer naar het vlees. Het derde punt is natuurlijk het bloed. Daar moeten we even goed opletten, want dit is zo bijzonder. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het bloed van de Heer Jezus dat gevloeid heeft op het kruis is tot vergeving van al mijn overtredingen van vroeger, van vandaag en van wat er nog gaat komen. Ik hoop dat het er niet veel zijn. Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. U mag Efeze 1 vers 7 erbij halen als u wil. Ik heb het hier staan. Daar staat in wie wij de verlossing hebben. Efeziërs 1 vers 7. Door zijn bloed, ziet u dat? U bent vergeven van uw overtredingen, de vergeving van de overtredingen, maar u bent ook verlost uit de macht van de duisternis, verlost van die macht van de zonde, daar kom ik zo op, naar de rijkdom van zijn genade. Mooi, hè? Maar let op, dit bloed dat tot vergeving is gestort op dat kruis, heeft hij verdragen, heeft hij moeten lijden in totale eenzaamheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was de liefde van God die hem naar het kruis leidde, waardoor hij helemaal alleen tussen hemel en aarde, verlaten door mensen, verlaten door God zelf, plaatsvervangend stierf voor mij. Gelooft u dat? Maar als dat bloed tot vergeving van zonde is, dan behoor ik ook anderen te vergeven. Dat is het gevolg. Wanneer de een een verwijt heeft aan de ander, ieder vergeven elkaar, zoals ook Christus ons vergeven heeft. Colossenzen hoofdstuk 3. Als wij onvergevingsgezind zijn, dan kennen wij deze kant van het kruis nog niet goed genoeg. Daarom zei ik aan het begin, de Heilige Geest neemt altijd het kruis als uitgangspunt voor elke verandering in ons leven. Nou, de vierde. Het bloed is tot vergeving. Hij hing daar alleen. Maar het kruis is tot oordeel. Het bloed vergeeft de zonde. Het kruis veroordeelt de zondaar. Dat is wat anders. En in deze kant van de waarheid hing ik daar met hem. Want er staat in Romeinen 6 vers 6. Mag u opzoeken. Wacht wel even. Dit is een totaal andere waarheid dan de vorige. Het bloed van het kruis, waar hij plaatsvervangend alleen hing voor mij, ik had daar moeten hangen, dat is tot vergeving en verlossing. Maar het kruis zelf is de plaats waar ik zeker wel hing. En dat is niet de liefde van God, maar het oordeel van God over mij. En deze kant van het kruis kennen maar heel weinig mensen. Romeinen 6 vers 6, daar we dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Zie je dat? Dat is iets heel anders. Waarom? Opdat het lichaam van de zonde er niet gedaan zou zijn, opdat we niet meer de zonde dienen. Veel christenen dienen nog de zonde. Waarom? Ze kennen deze kant van het kruis niet. Ze kennen die vorige nog wel. Namelijk, ik ben vergeven, wat fijn. Maar ze dienen de Heere God nog in eigen kracht en falen voortdurend. Met als gevolg teleurstelling, wanhoop, Romeinen 7. Maar ik ben niet alleen vergeven, het is niet alleen het bloed, maar het is ook nog eens een keer het kruis. En het kruis is een heel andere kant. Namelijk, daar hing ik ook. Daar heeft God mij 2000 jaar geleden weggedaan. De oude Dirk-Jan Jansen, voor God is geen tijd, stierf daar, werd meegekruisigd, veroordeeld. Waarom? Zodat ik niet meer de zonde zou dienen. Zie je dat? De Heilige Geest brengt mij altijd naar het kruis om mij te veranderen. Want Romeinen 8, het leven door de geest, allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God, Romeinen 8 vers 14, dat volgt op Romeinen 6. Je kunt nooit Romeinen 8 in de praktijk brengen als je niet Romeinen 6 kent. Eén plant met zijn dood, één plant met zijn opstanding. Dat is dan Pasen, maar daar ga ik het zondag over hebben. Maar er is nog iets. Dat kruis heeft niet alleen mij gekruisigd. Galaten 6 zegt namelijk, vers 14, ga ik voorlezen, dat ook de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus we kunnen wel gaan roepen tegen jonge mensen van, nou ja, je moet de wereld niet lief hebben. Maar de Heilige Geest neemt het kruis als uitgangspunt. Als je het kruis begrijpt, heb je automatisch de wereld niet meer lief. Want Galaten 6 vers 14 zegt Paulus, ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is. En ik voor de wereld. Ik ben voor de wereld gekruisigd. Dus een gekruisigde, ja, die leeft niet meer. En voor zo'n persoon is de wereld helemaal niet meer aanwezig. Dus dat bloed vergeeft. Daar hing hij alleen. Hij nam mijn plaats. Ik had daar moeten hangen. Dat is het bloed. Maar het kruis, daar hing ik wel degelijk. Daar hing ik met hem. Dat is iets anders. En een dode, dan kun je wel zeggen, zullen we een keer naar dat concert gaan of naar die film? Of... Dat is gekruisigd. Hij leeft niet meer. Daarom zegt de schrift ook, opdat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. 2 Korinthe 5, vers 15. Waar vind ik daar de kracht voor? Door het kruis. Want de geest brengt ons altijd bij het kruis. Ben ik nog met mijn zonde bezig? Dan zegt de geest, kijk naar het bloed. Dien ik God nog in mijn eigen kracht? Dan zegt de geest, kijk naar het kruis. God heeft jou daar weggedaan. Een oordeel uitgesproken over jouw eigen oude natuur. Maar vertrouwen wij nog op onszelf? Of op de wereld? De wijsheid van de wereld. De Korintiërs waren bezig met partijschappen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Sommigen die zeiden zelfs, ik ben van Christus. De rest is allemaal... Daar hebben we niet zoveel mee te maken, weet je wel. Dat is sectarisme. En wat doet Paulus? Hij brengt het kruis. Hij zegt, jullie snappen het kruis nog niet. Want daar is de wijsheid van de wereld voor God tot dwaasheid gemaakt. 1 Korinthe 1, 2 en ook hoofdstuk 3 gaat over het kruis. Als de Galaten zich willen laten besnijden en zich onder Joodse wetten willen plaatsen, dan brengt Paulus het kruis. Hij zegt, moet je kijken naar mij, ik ben met Christus gekruisigd. Ik was ook een Jood. Ik was ook bezig met die Joodse wetten en ik was heel fanatiek. Ik heb alles schade geacht, hoe kan dat? Ik heb het als vuilnis Filippenzen 3 beschouwt. Hij zag het kruis. Daar had God Saulus veroordeeld. En in de opstanding, zondag, een nieuwe mens tevoorschijn gebracht. Paulus, de kleine. Dat geldt ook voor ons. Een nieuwe schepping. Maar voordat je gaat wandelen door de geest, voordat je bij Pasen terechtkomt, voordat je in de wereld komt van de vrijheid, moet je eerst langs dat kruis. Dat kan niet anders. Zonder de dood op het kruis is er ook geen leven door de geest. Daarom zijn ook zoveel gemeenten bezig met de geest zonder het kruis. En dat werkt dus niet. Nou, er is nog iets. Het vijfde. Dat vindt u in Romeinen 8. Het wordt steeds iets moeilijker, maar goed. Ik hoop dat u in ieder geval een paar puntjes meeneemt vanavond en u zich daarover verwondert en ook uw Vader in de hemel daarvoor dankt. Dat is Romeinen 8 vers 3. Dat is dat God op het kruis niet alleen mij heeft meegekruisigd, maar hij heeft ook de zonde zelf. Het hele begrip zonde in het lichaam van de Heer Jezus veroordeeld. Dat vindt u in Romeinen 8 vers 3. Het is een beetje een moeilijke zin. Er staat, want wat voor de wet onmogelijk was, namelijk leven, doordat ze door het vlees krachtloos was, ja, de mensen hadden nou helemaal geen kracht om voor God te leven. Er stond in het blaadje wat ik vandaag onder ogen kreeg, waar ik het net over had, stond, hoe kunnen mensen in de vrijheid komen door zich aan de 10 geboden te houden? Toen dacht ik, nou, lekker dan. Dat is nou net precies wat niet kan. Want het staat hier ook. Maar let op wat er dan komt. God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, komma, God heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Ziet u dat? Dat is het vijfde van het kruis. God verheerlijkt, de plannen van de Vader mogelijk gemaakt, het bloed gestort tot vergeving, de oude mens meegekruisigd en hier de zonde zelf. God, die heilig is, heeft hier de basis gelegd voor de nieuwe schepping. En er staat in Colossenzen 1 vers 20... doordat hij door hem alle dingen tot zichzelf verzoende, naar vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemel. Die worden allemaal straks met hem verzoend. Let op, staat niet alle mensen, maar alle dingen. Hoe kan dat? God heeft de zonde veroordeeld. In het lichaam van zijn zoon. Die reine, die onschuldige, die heilige. Die werd tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5, vers 21. Hij werd tot zonde gemaakt. Snapt u dat? Wat een heilige grond betreden wij als we straks avondmaal vieren en aan hem denken. En dan zei ik in het begin, men is onverschillig geworden ten opzichte van de Heer Jezus. Want het gaat overal, nou ja, ik kom natuurlijk nog wel eens een beetje ergens, gaat het zo weinig over de Heer Jezus. Over zijn persoon, over zijn werk. Het gaat steeds meer over de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is helemaal niet gekomen om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te stellen. Nee, de Heilige Geest is gekomen om deze dingen aan onze harten openbaar te maken. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En u bent nu al deel van die nieuwe schepping, omdat God de zonde heeft veroordeeld in het vlees van zijn zoon. Maar als wij een nieuwe schepping zijn, behoren wij ook ons bezig te houden met de dingen van boven. Want alles hier beneden is door de zonde besmet. En God heeft één plek waar geen zonde is. En dat is daarboven waar de Heer Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar is vrede. In Hem is blijheid, geluk, rust. Hier beneden is het niet. Wij zijn pelgrims, vreemdelingen, bijwoners. Het zesde is, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Heerlijk, hè? Wie zijn dat? Dat zijn de machten van de duisternis. Helaas zijn een aantal predikers nog bezig om u wijs te maken dat die machten van de duisternis nog in u zijn of aan u zijn. Maar het kruis heeft definitief afgerekend met de machten en ze openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Weet u dat? En al uw problemen komen niet voort uit demonen. Want u bent verlost uit de macht van de duisternis. U heeft zich bekeerd van de macht van Satan tot God. Ons probleem is het vlees. Onze oude natuur. En Satan heeft listen, absoluut. Listen. Maar de geest brengt ons bij het kruis, wederom, en zegt, hij heeft daar op dat kruis al die machten teniet gedaan. Ze hebben geen macht meer over jou. En ze zullen straks in een poel van vuur worden geworpen, die brandt van zwavel. En hij heeft nu de macht over de dood en het dodenrijk. En Satan is ontwapend, want die had de macht. Hebreeën 2 vers 14. Laten we ons nog misleiden door de tegenstander. U bent een nieuwe schepping. Ziet u nu wat een zegen het kruis is? Vindt u niet? U hoeft niks te doen. U mag geloven wat de Heer Jezus gedaan heeft. Daarom las ik ook voor. Het is volbracht. U hoeft niks meer te verbreken. U hoeft niks meer weg te sturen. Ik was ooit bij mensen die gingen zelfs hun kapotte dvd-speler zegenen. Maar hij bleef kapot. Jammer. Maar zover kun je gaan, hè? Ik word heel overspannen van, denk ik. Maar de Heilige Geest zegt, nee. Kijk naar het kruis. Het is volbracht. De voorrang scheurde open. Van boven naar beneden. De weg tot God is vrij. En de zegen, zoals dat straks in het Vrederijk stromen zal vanuit de tempel. 1000 jaar lang, Ezechiël 47, die zegen is nu al voor ons in de geest. En tenslotte, de zevende. Het is de grondslag van zijn eeuwige heerschappij. Want hij heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. En in zijn naam zal alle knie zich buigen. En elke tong belijden, Jezus Christus is Heer, ja. Omdat hij God gehoorzaamd heeft, heeft God hem uitermate verhoogd. Filippenzen 2. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Johannes 17 vers 5. Hij zal hem terstond verheerlijken. Dat is in de opstanding. Maar hij is ook verheerlijkt aan de rechterhand van God. En hij is hoofd boven alle machten, alle krachten. Vandaag de Heer Jezus, de mens, hij is nog steeds mens. Daarboven gegeven aan de gemeente, omdat hij op dat kruis God verheerlijkt heeft. Is de basis gelegd voor zijn heerschappij. Maar is hij ook uw Heer? Heeft hij ook de heerschappij over uw leven? Ik was vandaag aan het werk. Ik was gisteren gebeld door Mark. Vandaag moest ik een klusje doen. Ik ben super onhandig. Dus ik dacht dat het klaar was. En ik was heel trots. Mijn vrouw die kwam boven. Die zei, en toen maakte ik toch een zeer nare opmerking. En weet je, dat komt uit het vlees. En als de Heere Jezus je Heer is, dan zeg je gelijk: het spijt me, Heer, het spijt me, tegen je vrouw. Hij is je Heer, hij is de heerschappij hebbende van ons leven. En dat is op het kruis gebeurd. En daar ligt de garantie dat hij zal komen straks en zal heersen tot in alle eeuwigheid. En dan mogen wij bij hem zijn, mogen wij van hem genieten. En dan zullen wij hem ook kennen zoals hij is, zien zoals hij is. Dat is de Heer Jezus. Is hij ook uw Heer? Is dat niet heerlijk om met elkaar dat te kunnen zeggen? Hij is Heer. Geprezen zij zijn machtige grote naam. Amen. Ik wil kort dankgebed uitspreken. Aard komt er weer aan. En dan gaan we nog een lied zingen en dan gaan we over tot het eten van het avondmaal. Heer Jezus, ik heb maar wat geprobeerd te zeggen over die onuitspullijke rijkdom van uw persoon, uw werk op het kruis. Die zijn met elkaar zo verbonden. Heer, maar willen u danken voor dat wat we zien daarvan. Heer, u heeft uw God verheerlijkt. De plannen van de Vader ten uitvoer gebracht. U heeft uw bloed gegeven tot vergeving van onze overtredingen. U heeft ons met uzelf meegekruisigd. U heeft de vijand overwonnen, de nieuwe schepping tot stand gebracht, de zonde veroordeeld. En uw heerschappij voor eeuwig bevestigd, daar op dat kruis. En straks gaan we, door brood en wijn te nemen, gaan we aan u denken en u in onze harten hiervoor danken. Dat is tot vreugde van uw Vader. Geprezen zij uw naam. Amen. Aanschouw de schepper van het heelal, 3 coupletten. En daarna gaan we over tot de viering van de maaltijd.